We gaan de schriften lezen, gemeente, allereerst in Deuteronomium 16, vers 1 tot aan 10. Daar lezen we in het woord van onze God als volgt. Ieder jaar in de maand Abib moet u voor de Heer uw God het Pesachoffer bereiden. Hij heeft u immers op een nacht in die maand uit Egypte weggeleid. Voor het Pesachoffer ter ere van de Heere moet u geiten, schapen of runderen slachten, op de plaats die hij zal kiezen om er zijn naam te laten wonen. Bij dat vlees mag u geen gedecemd brood eten, maar alleen ongedecemd brood gedurende 7 dagen. Het is het tranenbrood dat u zolang u leeft zal herinneren aan de dag waarop u wegtrok uit Egypte. Aan dat overhaaste vertrek. 7 dagen lang mag er in het hele land bij u geen stukje zuurdecem te vinden zijn. En van het vlees dat de slacht van de eerste avond oplevert, mag niets tot de volgende dag bewaard worden. U mag de dieren voor het Pesachoffer niet slachten in elk van de steden die de Heer uw God u zal geven, maar u moet dat doen op de ene plaats die hij zal uitkiezen, om er zijn naam te laten wonen. En wel 's avonds bij zonsondergang het tijdstip waarop u uit Egypte vertrok. Daar moet u het vlees bereiden en eten. De volgende morgen kunt u weer naar uw eigen woonplaats terugkeren. 6 dagen lang moet u ongedecent brood eten. En de 7e dag is er een feestelijke bijeenkomst voor de Heer uw God. Dan mag u niet werken. 7 weken moet u aftellen. 7 weken. Nadat de eerste sikkel in het koren is gezet, moet u voor de Heer uw God het wekenfeest vieren. De tweede lezing vindt u in het evangelie, naar de beschrijving van Marcus. Marcus 14, te beginnen bij vers 12. Tot aan vers 17. En dat gedeelte is de tekst van de preek. Daar lezen wij in het woord van onze God als volgt. Op de eerste dag van het feest van het ongedecende brood, wanneer het Pesachlam wordt geslacht, zeiden zijn leerlingen tegen hem, waar wilt u dat wij voorbereidingen gaan treffen, zodat u het Pesachmaal kunt eten? Hij stuurde 2 van zijn discipelen op pad en zei tegen hen, ga naar de stad. Daar zal een man die een kruik water draagt jullie tegemoet komen, volg hem. En wanneer hij ergens binnengaat, moet jullie tegen de heer des huizes zeggen, de meester vraagt, waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het Pesachmaal kan eten? Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen, die al is ingericht en waar alles gereed staat. Maak daar het Pesachmaal voor ons klaar. De leerlingen vertrokken naar de stad. En alles gebeurde zoals hij gezegd had. En ze bereiden het Pesachmaal. Tot zover de lezing van het woord van onze God. Zelfs en zij die het woord van God horen en het bewaren in hun hart. Gemeente des Heren, het lijkt erop alsof de discipelen Jezus moeten herinneren aan het feit dat ze het Pascha, Pesach, moeten vieren. U weet wellicht dat dat het belangrijkste feest was van het volk Israël. Daarmee herdachten ze de uittocht uit Egypte. De doortocht door de woestijn, Gods zorg voor hen, zodat ze niet omkwamen. En uiteindelijk de intocht in het land van de belofte, een land overvloeiende van melk en honing. Het feest dat 8 dagen duurde begon met een maaltijd waarbij ongezuurde koeken werden gegeten. Dat waren harde koeken. Daar moest je stevig op bijten. Het herinnert het volk Israël eraan dat de uittocht uit Egypte met een zekere haast plaatsvond. Het deegt had niet kunnen rijzen. Het is bijzonder, dat noem ik even terzijde, dat het christelijke paasfeest en de Joodse viering van Pesach dit jaar gelijk lopen. Dat gebeurt niet altijd. Gisteren was het sederavond, met ingang van vandaag begint de viering van het Pascha of van het Pesach, zoals dat in onze vertaling wordt genoemd. Er werd ook een lam geslacht. Want de farao wilde het volk niet laten gaan, ondanks de indringende verzoeken van Mozes en Aaron. En u weet wat er volgde. Er kwamen plagen onder het volk. Straffen. 10 in getal. Steeds zwaarder van aard. Maar farao was koppig. Hij weigerde telkens weer. Hij wilde hen niet laten gaan. En toen kwam de allerergste, de allerzwaarste plaag. Alle eerstgeborenen zouden sterven. Alleen waar het bloed van het lam was gestreken aan de bovendorpel en aan de zijposten, ging de verderfengel voorbij. Dit feest moest elk jaar gevierd worden. Het was een inzetting van de Heere God tot in eeuwigheid. Hij had zijn volk bevrijd uit de slavernij. Vergeten mochten ze het niet. Je krijgt zo de indruk, als je dit Bijbelgedeelte leest, dat de discipelen elkaar eens hebben aangekeken. Zou onze meester het Pascha vergeten? Is zijn hoofd vol met andere dingen, met zijn lijden waar hij het al 3 keer over heeft gehad? Uiteindelijk hebben ze de moed toch maar bij elkaar geschraapt en gevraagd: waar wilt u dat wij heen gaan en voorbereidingen treffen zodat u het Pascha kunt eten? En dan blijkt dat ze met die vraag de Heer Jezus niet voor een verrassing stellen. Integendeel. Hij zegt niet: het is goed dat jullie mij eraan herinneren, het was mij bijna ontschoten. Nee, hij blijkt alles al georganiseerd te hebben. Hij is gehoorzaam aan het woord van zijn vader. Opdat zij Gods grote daden niet zouden vergeten. Opdat hij zelf ook niet zou vergeten dat God hem zou redden. En het gevaar te vergeten, dat was te telkens. In oud-testamentische tijden al. De volken om het volk Israël heen dienden de Baals, zinnelijke cultus. En als je een minderheid bent, dan kan het niet anders dan dat je daar toch invloed van ondergaat. Vandaar dat telkens ook weer de profeten kwamen om het volk terug te roepen naar hun bevrijder. En ook in deze tijd, de tijd van het Nieuwe Testament, leeft het volk in een heidense cultuur. Het land is bezet door de Romeinen en de invloed van het Grieks-Romeinse denken is sterk. En van de geestelijke leiders gaat weinig uit. Die maken zich drukker om hun positie dan om het in geestelijke zin leiding geven aan het volk. Maar door het Pascha te vieren worden ze als het ware weer teruggeroepen naar de God van hun bevrijding. Het gaat om gedenken. En gedenken is meer dan je herinneren. Als je je herinnert, kijk je eigenlijk alleen maar terug. Zoals je soms zit te bladeren in een fotoalbum, hè, met de foto's van de kinderen toen ze nog klein waren. Daar kijk je met een zekere vertedering naar. Zo was het toen, zeg je. Waar blijft de tijd? De tijd is wel verder gegaan. En inmiddels zijn die lieve kindertjes van toen pubers of volwassenen. En je moet alle zijden bijzetten om in een discussie het nog van hen te winnen, als je het al niet verliest. Dat is herinneren. Maar gedenken gaat veel dieper. Dat betekent eigenlijk dat je het verleden weer voor je zet, zodat dat verleden actueel wordt. En dat je beseft: de God die ons uitleidde, hij is de levende God. Hij is de God op wie wij aankunnen. Hij is de God op wie wij bouwen kunnen. Hij is de God aan wie we al ons vertrouwen kunnen geven. We zingen er ook vaak van, hè, met de psalmen, psalm 103. Vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid. Gedenk zijn goedheid. En we zongen met psalm 77. Wat gij eens gedaan hebt is steeds in mijn gedachtenis. Gedenken. In gedachten houden. Dat is nodig. Zo houden wij, om maar een voorbeeld te noemen, de zondag. Het is de eerste dag van de week. De dag van de opstanding van Jezus Christus. Op die dag komen wij wekelijks bijeen. En dat is ook heel hard nodig. Om de betekenis van Pasen niet te vergeten. Opdat het niet wegraakt uit ons leven, het besef dat Jezus Christus de gestorvene en de opgestaane is. En Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe, ook zo'n gemeente die leefde te midden van een overmachtig heidendom. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus is opgestaan uit de doden, opdat dat besef niet wegraakt. We moeten onze doop niet vergeten. Het besef dat wij met Jezus Christus zijn gestorven en opgestaan. Het besef dat de zonde geen recht heeft op u en mij. Maar dat Jezus Christus alle recht op ons heeft. We hebben het heilig avondmaal nodig. We worden bepaald bij Jezus offer. Jezus is het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. We moeten het heilig avondmaal komende donderdag niet ontlopen. Er zijn christenen die die maaltijd telkens maar overslaan. En ik weet dat daar verschillende motieven achter liggen. Maar wie het doet, onthoudt zich van de zegen die in de viering van het heilig avondmaal ligt. Het is een inzetting van de Heere Jezus Christus. En in wezen kunnen we zeggen, het is ook een eeuwige inzetting. Doe dat, zo zegt hij indringend, tot mijn gedachtenis. We worden telkens als wij heilig avondmaal vieren verwezen naar Gods heilrijke daad in Jezus Christus. Je kunt verschillende omschrijvingen geven van wat zonde is. En je zou kunnen zeggen, één van de aspecten in ieder geval van zonde is vergeetachtigheid. De grote daden van God wegraken uit ons geheugen. De discipelen, dat moet tot hun eer gezegd worden, zijn die eeuwige inzetting van God niet vergeten. Ze nemen hem serieus. En ze durven het zelfs aan om deze vraag, ze hebben misschien wat schroom moeten overwinnen, toch aan de Heer Jezus te stellen. En de Heer Jezus zelf vergeet die eeuwige instelling ook niet. Wij worden opgeroepen hem te volgen. Train je geheugen. Ik weet niet hoe het bij u is. Maar bij mij brengt de voorbereiding en de viering van het heilig avondmaal altijd een stuk onrust teweeg. Het is nogal wat, hè, aan de maaltijd te gaan zitten waartoe de verhoogde Heer Jezus Christus ons roept. Daar word je klein bij. We beseffen onze zonden. En tegelijkertijd worden wij niet aan onze onrust overgeleverd. We vinden ons vertrouwen in Jezus Christus die gezegd heeft, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Nu geeft de Heer Jezus Christus ons een schijnbaar onmogelijke opdracht. We lezen in deze geschiedenis, ga de stad in. En iemand zal u tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem. Maar dan te bedenken dat de stad Jeruzalem eivol is. Want in die stad moest de Pascha worden gevierd. Dat hebben we gelezen, hè, in het boek Deuteronomium. De plaats die de Heere uw God zal uitkiezen. Er is een zekere ontwikkeling geweest. Eerst was dat de voorhof van de tempel. Maar later, toen er heel veel pelgrims naar Jeruzalem kwamen, toen bleek die voorhof te klein te zijn. Dat konden mensen niet bevatten. En toen strekte die plaats zich, om het zomaar te zeggen, uit over alle huizen van Jeruzalem. De plaats die de Heer uw God zal uitkiezen werd heel Jeruzalem binnen de muur. Het is ontroerend, hè? Veel mensen zijn dus naar Jeruzalem gekomen omdat Pascha het Pesach, zoals anderen zeggen, te vieren. Maar hoe kon je nu, te midden van zo'n massa mensen, iemand vinden met een kruik? We zouden zeggen, dat is toch zoeken naar een speld in een hooiberg. Aan die opdracht is toch niet te voldoen. Eén ding maakt het misschien iets eenvoudiger, want het gaat over een man die een kruik water draagt. En dat was ongebruikelijk. Meestal droegen in deze cultuur vrouwen water. En dan met een kruik op het hoofd. Ze moeten dus uitkijken naar een wat ongewone situatie. Maar het blijft natuurlijk een moeilijke opdracht, zo'n man te vinden in een drukke stad. En de opdracht was ook nog vrij algemeen gesteld. Hè? Ga de stad in. Waar moeten ze beginnen? Bij de tempel? Bij het paleis van Herodes of van Pilatus? De opdracht is redelijk open. En misschien vroegen ze zich af, al toen we het Bijbelgedeelte lazen, waarom gaat het nu eigenlijk allemaal zo geheimzinnig? Wel, dat heeft een reden. Om Judas niet de gelegenheid te geven voortijdig in te grijpen. Daarom wordt niet gezegd waar het huis te vinden is. En daarom wordt ook de naam van de eigenaar van het huis niet genoemd. Dat laatste samen zijn van Jezus met zijn discipelen, dat moet ongestoord doorgang kunnen vinden. Dat samen zijn is hoogst belangrijk. Schijnbaar onmogelijke opdrachten. Ik zou bijna zeggen, daar is de Bijbel vol van. We kunnen denken aan de bergrede. U bent het zout der aarde. U bent het licht der wereld. Laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee. Hebt uw vijanden lief. En we vinden dat ook terug in de vermaningen van de apostel. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Bid zonder ophouden. Houd voor zover het van u afhangt vrede met alle mensen. Dat lijkt allemaal hoog gegrepen. Te hoog gegrepen. Daarvan zeggen we dan, dat kunnen we nooit nakomen. Maar toch moeten wij die opdrachten niet op voorhand naast ons neerleggen. Maar er gehoorzaam naar luisteren. Er is een oude belijdenis, de Heidelberger Catechismus, die heel nuchter opmerkt dat wij nog maar een begin van gehoorzaamheid hebben. Een beetje. We zijn en we blijven mens. Dat is nuchter. Dat is ook realistisch. Er zit een stuk mensenkennis achter. Maar laten wij de Heilige Geest toch gelegenheid geven om iets van die gehoorzaamheid aan ons te geven. En met die gehoorzaamheid worden wij ook de stad ingestuurd. Heel concreet de stad Utrecht. De stad waar van alles gebeurt. De stad waar het leven bruist, waar ook dingen gebeuren die daglicht niet kunnen verdragen. Daar mogen wij zijn. Geleid door de Heilige Geest. Misschien niet met alle gehoorzaamheid. Maar toch nog wel met een klein beetje. Een begin. Schijnbaar onmogelijk. Maar toch mogelijk. Want dan zien we hier dat het schijnbaar onmogelijke mogelijk is. De discipelen gehoorzamen aan Jezus' woord. Ze vertrekken. Marcus beschrijft niet welk gevoel ze hebben. Ze zijn misschien van start gegaan met een beetje scepsis. Zouden we die man wel kunnen vinden in de massa? Maar ze gaan met vertrouwen. Ze hebben toch al zoveel wonderlijke dingen meegemaakt. En inderdaad, het gebeurt. Er komt hen een man tegemoet die een kruik draagt. En het lukt hen hem te volgen. ondanks het feit dat het krioelt van mensen in Jeruzalem, je zou elkaar toch in die massa mensen zomaar uit het oog kunnen verliezen. En de man gaat inderdaad een huis binnen. En de deur gaat achter hem niet direct op de grendel. Ze kunnen zo binnenstappen. En ze treffen inderdaad de Heer des Huizes aan. En die kijkt hen niet vreemd aan. Wat doe je hier? En als ze de vraag stellen waar de zaal is om het Pascha te vieren, dan wordt hij hen zonder mankeren gewezen. De man is klaarblijkelijk helemaal op hun komst voorbereid. Ik kan dus wel concluderen dat de Heer Jezus met die man gesproken heeft. Hij is al op de hoogte. En deze man wijst hen inderdaad een grote bovenzaal, volledig ingericht en klaar. En daar kunnen ze het Pascha gereed maken. Volgens de Joodse rechtstraditie werden de huizen van Jeruzalem als gemeenschappelijk bezit gezien van heel het Joodse volk. Iemand die eigenaar van een huis was, was verplicht alle beschikbare ruimten in zijn huis ter beschikking te stellen aan de feestvierende pelgrims. En dan ook nog zonder daarvoor betaling voor te vragen. En dat gebeurt hier dus. De discipelen vinden de ruimte dus. Jezus' schijnbaar onmogelijke opdracht blijkt mogelijk te zijn. Als de Heer Jezus Christus ons roept aan zijn tafel, is Hij het die dat mogelijk maakt. Komt dan, want alle dingen zijn gereed. Er zijn mensen die het zelfonderzoek heel serieus nemen. Die alle aspecten van hun leven bezien in het licht van het woord van God. En allerlei onvolkomenheden staan hen heel levendig voor de ogen. En ze worden daar ontzettend klein bij. En soms concluderen ze, ik kan maar beter geen heilig avondmaal vieren. De weg naar het heilig avondmaal lijkt geblokkeerd te zijn. Maar een man als Calvijn is toch niet bepaald de oppervlakkigste. Die waarschuwde al dat wij niet over onszelf heen gebogen moeten blijven liggen. Hij zegt, en hij kende zichzelf ook, hij zegt, dan kom je er niet uit. Vandaar dat in het heilig avondmaalsformulier ook verwezen wordt naar de beloften van God. Wij leven van Gods goede woorden. Wij mogen onze reinigmaking buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. We verootmoedigen ons in het licht van Gods genade. En dan komt de ruimte. En dan blijkt de heilig avondmaalstafel ook een door God uitgekozen plaats te zijn. Waar wij plaats mogen nemen. Een plaats uitgekozen voor ons. Uiteindelijk zien we in deze geschiedenis dat op ons persoonlijk een beroep wordt gedaan. Ik vertelde u al, er was een algemene regel. Je mocht elke huiseigenaar vragen om een ruimte. Maar toch is er nog wat meer hier aan de hand. Dat blijkt uit het gesprek van de discipelen met de eigenaar van dat huis. Jezus wordt hier met nadruk de meester genoemd. Zelfs ver voor Pasen klinkt al iets van zijn koninklijke waardigheid door. Die ruimte komt hem toe. En hij legt er beslag op. Even zo goed als het hart van die huiseigenaar hem toekomt. De discipelen hoeven maar te zeggen, de meester. En alle deuren gaan open. Mooi is dat, hè? De Heer des Huizes is dus ondergeschikt aan de meester. In het Grieks, de taal van het Nieuwe Testament, staat voor Heer des Huizes de oikodespotes. Dan gaat het er niet om dat u een korte cursus Grieks krijgt, maar oikos is huis. En dat woord despoot, dat kennen wij wel. Al had het toen een veel minder negatieve klank dan dat het bij ons heeft. Maar hoe dan ook, het laat ons wel zien dat deze man dus niet de eerste de beste is. Hij is eigenaar van een huis in de binnenstad. Dan moet hij toch wel vermogend zijn. En toch erkent deze man Jezus als zijn meerdere, als zijn meester. Jezus staat boven hem. Hij is naar alle waarschijnlijkheid een stille discipel van Jezus. Zijn hart is hij al kwijtgeraakt aan hem. En we zien dat ook in een, ik zou bijna zeggen, opvallende royaliteit. De kamer is ingericht. Dat wordt dus een beetje moeilijk te vertalen. Sommige vertalingen hebben zelfs met tapijten. Nou, je kunt zich voorstellen, dat gebeurde niet in elk huis en in elke kamer. En zeker niet aan een kamer die je aan vreemdelingen ter beschikking stelt. Ingericht. En alles is ook nog gereed. Het is duidelijk dat het niet allemaal benepen is hier. En niet een kaal vertrek met nou net het hoognodige erin. Nee, goed om daar te verblijven. Het hart van deze Heer des Huizes heeft, om het zomaar eens te zeggen, een zekere ruimhartigheid. De overtuiging die in zijn hart zit, straalt breed uit. En is te zien in een diepe, ruimhartige, royale liefde naar Jezus toe en zijn discipelen. Nu, ons hart en ons huis worden ook gevraagd. Als wij ons voorbereiden op de viering van het heilige avondmaal. Natuurlijk. Het begint ermee dat de Heere God ons verzekert van zijn hartelijke liefde en trouw naar ons toe. Dat gaat voorop. Hij is trouw. Dat kan ook niet genoeg accent krijgen. Maar als we dat gezegd hebben, worden wij ook gevraagd om ons opnieuw aan hem toe te wijden. Om opnieuw ons hart aan hem kwijt te raken. Weet u, ons hart is altijd in beweging. We kunnen een weg gaan naar God toe of we kunnen een weg gaan van God af. En het begint altijd met ons hart. Volgens het boek Spreuken zijn uit het hart de uitingen van het leven. Het hart is de bron. Toch eigenlijk ook wel zo in fysieke zin, als het hart het begeeft, is het leven voorbij. Het hart is de bron. Alles wat wij doen. Alles wat we zeggen. Alles wat we denken. Staat met die bron in verband. En het gaat ook om ons huis. U en ik. Wij zijn allemaal in zekere zin heer des huizes. Nou zegt u, dat valt nog wel mee. Want de bank is meer meester dan ik ben van mijn huis. Ja, ik bedoel het natuurlijk niet in financieel opzicht, maar in geestelijk opzicht. Want u bewoont het huis. En dat huis mag een huis zijn waar Jezus Christus de meester is. Dat huis mag, om het zomers te zeggen, een tempel zijn. Waar hij door zijn geest in woont. Ik hoorde ooit van een jongetje. Dat is met nadruk keek op het naambordje bij hun huis. Boven dat bordje stond hier wonen. En dan volgde de naam van de vader en de moeder. En daaronder de namen van de kinderen. Maar er was nog ruimte over. En dat jongetje dacht, daar ontbreekt wat aan. Hier wonen, vader en moeder, de kinderen. En hij schreef eronder, in kinderlijke eenvoud, en de Heere Jezus. Mooi hè, als een kind dat beseft. Mooi als dat de sfeer is waarin een kind opgroeit. Jezus is niet alleen de Heer des huizes, hij is ook de Meester. Een bekend lied is Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Dat is als het ware een toewijdingslied en vervolgens wordt alles aan God toegewijd. De handen, de voeten, de stem, de lippen, zilver en goud, kracht en verstand, de wil. Nu, daar moeten we ook toe bereid zijn. En zo gaan wij toeleven naar de heilige avondmaalsviering komende Witte Donderdag. Laten we nog even terugblikken. Wat heb ik u willen zeggen? Wat heb ik u willen verkondigen? Allereerst, we gedenken Christus werk voor ons. En in dat gedenken verootmoedigen we ons. Maar leven we ook van Gods goede woorden, zijn belofte. En in de sfeer van dankbaarheid wijden we ons opnieuw aan hem toe. Amen.